Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Kein geloel voetbal spelen.
Ja, die zijn kwaad en die zijn gefrustreerd.
Nee, ik vind het op zich wel leuk.
Absurde onzin is dat.
Maar ik was gewoon even benieuwd hoe jullie dat zagen.
Ze zijn licht ontvlambaar, ja, de mensen daar.
Wat mij betreft zelfs nog wel wat meer kunnen.
Nou, ik ga er niet aan meedoen.
We gaan het regelen. Lieve luisteraars, jullie kunnen opgelucht ademhalen. Het schaamteloze campagnevoeren is voorbij. De stembussen zijn gesloten. Geen oproepen, geen gezang meer. Kein geloel meer. Alleen nog Thomas, Maarten en ik die de week doornemen. Met vandaag het leven naast het voetbal. En de oplossing is terug en we schieten vast nog alle kanten op. Maar laten we beginnen jongens met toch nog heel even terug naar die afschuwelijke stemcampagne. De poging om een rivaliserende Kein geloel podcast terug te pakken. En hak te zetten.
Ging niet goed.
Dat liep niet van een leidakje, Maarten.
Nee, ik moet Thomas even vertellen. Want die was het meeste brein eigenlijk achter de video van Ernst Happel junior.
Ja, voor de mensen die dat niet weten, is misschien wel even handig om uit te leggen. Dat Kein geloel podcast gaat over Feyenoord en Kein geloel voetbal spelen. Gewoon voetbal spelen. Dat heeft Ernst Happel ooit gezegd. En dat is een beetje symbool gaan staan voor het Feyenoord van toen.
En daar staat ook heel groot op de Kuip nog aan de zijkant.
Ja, daar wordt hij altijd om geroemd. Dus mooie titel van een podcast. Maar wij dachten, als zij Corpot weet te strikken, dan moeten wij Ernst Happel junior wel kunnen strikken. En op een gegeven moment kreeg ze een nummer van Dennis van Eersel, Feyenoord correspondent van TV Rijnmond. En die zei van, het is wel moeilijk, hij heeft een geheim nummer, dus ik ga het even vragen. Nou ja, ik uiteindelijk in contact met hem en toen appte ik hem op, ik denk dat het op een maandag was. En toen kreeg ik een bericht terug. Thomas, ik kom donderdag bij je terug. Groeten en kein geloel. Ernst. Nou ja, op vrijdag zou die stembus dichtgaan. Dus ik dacht al van, dat gaat niks worden. Maar inderdaad, op donderdag belde die me. En toen zei hij van, ik kan wel wat doen, maar dat is niet goede kwaliteit. En ik wil graag de beste kwaliteit hebben. En dat kan ik pas maandag aanleveren. Ik zeg, morgen gaat die stembus dicht. Dus dan heeft het eigenlijk geen zin. Dus toen zei ik al, jammer. Dan wordt het hem helaas niet. Zei hij, ik ga wel wat sturen. Ja, toen kregen we een filmpje.
Dus wij handen wrijvend afwachten. Wat hebben wij nou binnengekregen om de Kein geloel podcast hard te zetten? Daar komt ie.
Kein geloel, Ernst Happel hier. Kom op, geef je stem voor de Kein geloel pod. Jongens en meisjes, oma's en opa's en het hele legioen. Kom op, geef je stem. Dankjewel. Zie je in de Kuip.
Dit is echt waanzinnig.
Ja, het is geweldig.
Maar je dacht direct dat we normaal ingenomen waren.
Nou, ik dacht al vanaf het begin eigenlijk. Die Dennis van Eersel, die heeft volgens mij gewoon een van de jongens van de Kein geloel podcast in zijn telefoon onder de naam Ernst Happel gezet en mij dat nummer gestuurd.
Dan zou jij echt dan was ik klaar zijn met je eigen spel.
Ja, dus ik heb dat wel even gecheckt. Het was inderdaad een Oostenrijks nummer. Ze hadden wel heel veel moeite moeten doen om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar we kregen uiteindelijk dit. De vraag is dus of die echt loyaal is aan de Kein geloel podcast, of dat hij het gewoon verkeerd heeft begrepen.
Heeft hij ons nou genaaid of heeft hij gewoon helemaal niets van begrepen? Wat denk jij?
Ik denk het laatste.
Ik denk het ook.
Ik denk dat hij ons genaaid hebben.
Opa's en oma's.
Het was wel mooi. We hadden op Twitter dit best wel breed uitgemeten.
Ja.
Dus wij speelden vrijdag tegen MVV. En op het eind raakte ik even in gesprek nog met Wesley. Dat is een van de gasten, die werkt bij het AD. En dat is een van de gasten van de Kein geloel pod. En die vertelde dus dat hij op Twitter die video van Ernst Happel zag komen. Nee. En dat hij toen eerst rustig is gaan zitten. Drie keer heeft gekeken. Toen heel dat draadje nog een keer gelezen van hoe dat verhaal is gegaan. En toen is hij gewoon op de grond gevallen, zei hij. hij kon het gewoon niet plaatsen, zo mooi.
Hij ziet er ook uit, hè, die Happel.
Ja, opa's en oma's.
Maar hij heeft dus ooit een keer al een nummer gemaakt. Dat heet Kein geloel. En dat kunnen jullie toch niet echt onthouden, denk ik, of wel? Zullen we die erin gooien?
Een stukje?
Klein stukje.
Spelen dat toch
staat gewoon op Spotify ook.
Klein tipje voor de Keingeloerpot ook.
Ja. Ja, dat is gewoon een wereldnummer. Beter dan hun huidige ook misschien.
Hebben jullie eigenlijk wel eens geluisterd naar de Keingeloer podcast?
Ja, ik heb van de week afleveringetje opgezet.
Wat vond je ervan?
Nou, ze begonnen laten we gewoon lekker verder. Het ging over passie. Ja, en het zijn, zoals we vorige week goed zeiden, supporters en voetballers, die gaan elkaar nooit kunnen begrijpen, want het ging alleen maar over passie. Ze begonnen met een soort van monoloog over wat Feyenoord allemaal niet betekende en wat passie wel niet was. En dan noemde die eigenlijk alle hoogtepunten van Feyenoord in de laatste 70 jaar op. En dat was allemaal passie. Mm. En dat aanmodderen wat ze het grootste gedeelte van de tijd hebben gedaan daar in de Kuip, dat was geen passie.
Ik heb wel een beetje het idee dat wij dik zitten te doen over de titanenstrijd tussen de Keingeloer podcast en die van ons, maar dat die wielrenners er uiteindelijk wel mee vandoor zouden gaan, denk je niet?
Ja, dat zou zomaar eens kunnen.
Die hoor je niet, die zie je niet, maar die trekken het aan het langste eind.
Ja, dat kan. Dus we moeten de jury echt op onze hand hebben, maar dat zal wel niet.
Nee. Maarten, jij had verteld dat je het afgelopen week nog Nederlands elftal hebt zitten
ja,
kijken.
Ja, ik kijk eigenlijk nooit.
Wat vond je ervan?
Nou, ik vind wel, je hebt toch wel wat, wat meer creativiteit nodig in die lijnen achter de Jong. En nu, de Boer wil met twee lopende mensen spelen, met Promes en Malen. En dan mis je eigenlijk net, mijn naam doet dat ook niet echt. En de Roon en de Jong spelen net te ver terug om die andere in stelling te brengen. Dat valt mij dan op.
Welke wedstrijd gaat het echt om?
Kijk, ze willen ook gewoon anders spelen onder de Boer dan onder Koeman. Ja, en dat wordt even lastig om te schakelen. Bijvoorbeeld, we hadden het net over Marten de Roon. Ja, die is gewoon heel goed in zich positioneren.
Die is geschorst!
Oh ja, kut. Goed.
Sterk man, heel sterk.
Dat Berghuis had moeten spelen.
Ja, dat maakt het inderdaad, Thomas, zo pijnlijk wat Sinclair zegt. Op het moment dat Berghuis erin komt, voor die 20 minuutjes, gaat het draaien, komen die voorzetten.
Ja, je hebt toch wel wat meer creativiteit nodig, eigenlijk net in die linie achter de Jong. En je nu de Boer wilde volgens mij met twee lopende mensen spelen, met Promes en Malen. En dan mis je eigenlijk net, Wijnaldum doet dat ook niet echt. En De Roon en De Jong die spelen net te ver terug om die andere spelers in stelling te brengen. En toen hij erin kwam werd het wel wat beter. Kijk, ze willen gewoon anders spelen onder De Boer dan onder Koeman. En dat wordt eventjes lastig om te schakelen. En bijvoorbeeld, we hadden net over Marten De Roon, die is heel goed in zich positioneren op het moment dat we de bal verliezen.
Geschorst tegen Italië.
Lekker man, To.
Ja, nou, ik zat er wel lekker in, vond ik eigenlijk.
Je hebt het weer even zitten uitleggen afgelopen maandag.
Nou ja, ik ga niet. Maar ik vond het wel. Ik vond het toen was die wedstrijd tegen Bosnië. Vond ik Nederland zelf gewoon niet zo goed spelen. En, en ik vond dat daar de.
Dat daar de crux lag.
Ja, ja, ja. Nee, maar jullie hebben het mooi in elkaar gezet.
Nee, maar ik wil gewoon niet nou.
Het is natuurlijk mooi. Kijk, Michel Breus stuurde ook een berichtje in een groepje. Dat onderschrijf ik echt. Want eigenlijk, ja. Je kan het eigenlijk best goed, maar toch trekken we het slecht met z'n allen. Het is eigenlijk prima, het past je best, maar ja, toch denken wij...
Je zegt best wel zinnige dingen.
Dan zit je dan op maandagavond een half uur in Rijnmond voor 2,5 Meijer.
Met Marco Bogers.
Dan zit je even uit te leggen wat er mis ging bij je.
2,5 Meijer.
Ja,
is wel leuk.
Toch? Ja, wat krijg je dan ervoor?
Jongens, we hebben het over salaris gehad. Daar ga ik natuurlijk nu ook niet over uitweiden.
Maar even serieus, hoe vind je het leuk om te doen?
Nee, ik vind het op zich wel leuk om te doen, maar wel lastig. Want ja, precies wat je zegt, dan beklijf je toch een bepaald gevoel van... ik zit nu een beetje inderdaad te vertellen hoe het Nederlands elftal zou moeten voetballen. Terwijl ik eigenlijk nooit in de verste verte in de buurt ben geweest van het niveau van Nederlands elftal.
Maar dat kan je natuurlijk van Bogers ook zeggen, maar die zitten daar ook zonder enige gêne daar... uiteindelijk zijn er zoveel oud-spelers die zonder enige gêne daarover zitten te
houden. Ja, maar je kan het ook prima wel
op zich
goed zien.
Op zich kan je het wel goed zien inderdaad, maar het moeilijke is, kijk, en dat probeer ik niet te doen. Ik probeer niet heel rechtlijnig, heel negatief te zijn over voetballers, want dat vind ik altijd veel te kort door de bocht. Ja. Er zit wel een bepaalde gedachte achter. Ja. En ik vond wat ik hier zei, vond ik niet zo raar.
Word je nou opgedragen om die wedstrijden te kijken? Of doe je het eigenlijk voor jezelf al?
Nee, dat is wel handig als je... Je weet ongeveer waar het over zou gaan. Het gaat over voetbal.
Je leest het draaiboek ook niet altijd van de podcast.
Hè? Nee, van de podcast niet, nee. Nee, daar spreken ze meestal gewoon door met de presentator. die hebben een presentator gevonden die ook Bart heet, die wel kan presenteren.
Ja. Maar... zou je het leuk vinden om dit bijvoorbeeld bij Fox te gaan doen?
Weet ik niet. Op zich vind ik het echt leuk om te doen om wat inhoudelijker te kijken. Alleen vraag me af of mensen dat echt interessant vinden. Dus het lijkt me wel... Kijk, waar ik me heel vaak aan stoor bij bijvoorbeeld Fox en ook bij de NOS... is dat er gewoon veel te makkelijk dingen geroepen worden. En dat degenen die daar zitten omdat ze hoog hebben gevoetbald en goed kunnen praten. Maar ik heb vaak wel het idee van, nou ja, volgens mij is het niet echt...
Ik verbaas me eigenlijk wel over dat je nog nooit voor zoiets gevraagd bent.
Ja, nou ja, dat... Ja.
Want bijvoorbeeld bij Fox, kijk, Kees Kwakman... heeft wel een betere carrière gehad dan bijvoorbeeld jij en ik.
Nou, Kees is een goede... Vind ik echt een goede speler.
Ja, vind ik ook goed, man.
Bij hem heb
en
ik ook...
Ja, maar dat is het bedoel. Dat is een hartstikke groot succes. Ja. En ik luister niet naar veel mensen graag. Maar Kees Kwakman vind ik al... Hij is ook nog best wel grappig. Maar hij zegt inhoudelijk goede dingen. Ik vind hem ook niet echt kort door de bocht inderdaad. Of heel makkelijk van... Hé, hoe kan dat nou? Of weet je, dus ik had eigenlijk misschien wel verwacht... Maar dat zo bij jou terecht zou komen.
Nee, ja, kijk, ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het leuk vind om te doen. Als ze me vragen, ga ik het doen. Het is niet dat ik per se een carrièrepad heb uitgestippeld daarin. Zoals andere mensen hier aan tafel misschien
gaat
wel.
Gaat hij aan de mij doorspelen?
Als we het over kort door de bocht hebben.
Nee, dit ligt mij totaal niet overigens, maar ga verder.
Moet nog even over Lodewijk Asscher hebben of niet?
Ja, dus vandaag een Lodewijk gate ontstaan. Ja. Nee, ik had gezegd dat ik hem niet trok. En... Ja, was wel een beetje kort door de bocht. Maar aan de ene kant vind ik wel dat PvdA, die regeerde toen samen met de VVD... en die hebben toen een paar beslissingen gemaakt die niet echt in lijn waren met hun eigen idealen... maar wel ervoor hebben gezorgd dat Nederland er economisch weer bovenop kwam. Mm. En daar is die op afgerekend. En mede door Lodewijk Asscher, die heeft het toch wat dieper in de penarie gedrukt, die Diederik Samson. Dus dat is gewoon een daad die in mijn ogen onvergeeflijk is.
Ja, wat het mooie was, is ik was even bij mijn broer vanmiddag en ik zie ineens een berichtje binnenkomen. Lodewijk Asscher is gaan volgen op Twitter. Maar Thierry Baudet is ons ook gaan volgen tijdens terug, maar dat was een fake account. Dus ik kijk, maar ik zie zo'n blauwe vink. Ik denk, krijgt het zal toch niet? Kijk, Lodewijk Asscher, politiek leider, PvdA, 330.000 volgers.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen jij het stuurde, toen sloeg mijn hart wel een paar keer over. Waarom moet je nou weer zo... Waarom moet je dat nou zeggen? Ja. Maar dus ik weet eigenlijk helemaal niks van politiek. Dus, en dan ga je toch
irritaal zitten. Maar ik begrijp dat we misschien de gelegenheid krijgen om het een beetje recht te zetten binnenkort.
Ja, we mogen zelfs Lodewijk zeggen. Ik begon in... ik slide hem natuurlijk rechtstreeks de DM in bij meneer Asscher. Ja. En dat ik het idee had, of dat wij het idee hadden dat hij misschien wel naar onze podcast luistert, omdat hij ons gaan volgen. En dat we het eigenlijk niet verwachten, maar wel hopen.
Ja.
En dat we het heel leuk zouden vinden als hij een keer zou willen aanschuiven. Ja. En hij reageerde hartstikke vriendelijk en leuk. En hij zei, jullie hebben een hele leuke podcast. Ik heb nog wel wat werk te doen om de PvdA een beter daglicht te zetten. Ja. Zei hij met een knipoogje.
En rechtsbuiten is die geweest.
Ja.
Waar moeten we het in godsnaam over hebben met...
Over die Samson.
Ik denk dat Maarten wel... Maarten is redelijk politiek...
Correct.
En betrokken. die weet altijd wel een hoop. Dus ik denk dat Maarten zijn hart ophaalt als die langskomt.
We gaan het regelen.
Trouwens, één dingetje nog. Want ik kreeg trouwens gisteravond een appje. Ik zou niet eens meer weten van wie. Maar in ieder geval iemand die wees me erop dat hij... Iedere keer als hij dit weekend... afgelopen week is tv aanzetten.
ik ben Bart Vriends Media ziek, heb ik voorbij zien
komen. Ja, wie was dat er?
Ik denk Mart of Michel of Mart Dijkstra waarschijnlijk.
Ik kreeg gewoon meerdere appjes van mensen die zeiden van... Hij is wel lekker aan de weg aan timmeren. Dus
de pijp is nog steeds niet leeg. Er komt nog meer, er zit nog meer in het vat.
Ja. En een puntje gepakt in de Kuip.
Ja, To, jij hebt zitten kijken.
Zeg het maar.
Fijn van Sparta, maar je moet het weer uitleggen maandag. Denk ik.
Nee, deze week zit ik niet. Dus ik heb ook eigenlijk niet gekeken.
Oh, je hebt echt niet gekeken?
Nee, ik was aan het padellen.
Wat?
Jullie hadden moeten winnen uiteindelijk nog.
Ja.
Deroy, zonde.
Ja, maar ja, ik zei, we hadden het volgens mij vorige week hebben het even over Justin Bijlo gehad.
Ja, goede redding, man.
Natuurlijk de beste keeper ongeveer van de Eredivisie. Misschien op Onana.
Onana is denk ik nog
op
wel.
Na. Maar...
Onana.
Hebben jullie Van der Sar wel eens gezien?
Ja.
Die is ook zo lekker.
Vind ik toch zo lekker, joh.
André Onana.
André Onana.
De gemiste mogelijkheden, de kansen die we gehad hebben, Donnie die daarvoor nog op de kruising schiet. Ja, dan zak je eigenlijk bijna ook door je stoel heen en dan is het eindsignaal is het natuurlijk ongelooflijk. En André Onana. Yes? This is a very good goalkeeper, he's still very young.
Zo leuk, ik denk dat hij wel een fles wijn achter de kiezer had daar. Ja. Nee, maar terug, we hadden kunnen winnen, man. Voor het eerst, ik heb ooit één keer gewonnen in de Kuip met Go Ahead Eagles. En vorig jaar waren we ook dichtbij, kregen we de laatste minuut gelijkmaker tegen. En nu had het echt gekund, we moesten even een kwartiertje zoeken aan het begin. Een paar kansen voor Feyenoord. En daarna waren we zeker in de tweede helft eigenlijk, heren en meester is misschien overdreven, maar we hadden echt tegen de eigen helft gedrukt. En Deroy Duarte, ik weet niet of die luistert, maar had hem mogen binnenschuiven.
Jammer.
Ja. Had hem wel maar gedurende. Daar wil ik wel over zeggen, die redding van Bijlo.
Ja.
Bij keepers onderling gaat het de laatste jaren heel veel over in het blok komen.
Ja.
Dus dat is zeg maar een beetje zo'n Duitse keeperstechniek.
Ja. Ja.
En dat kan vooral als je gewoon groot en sterk bent, bijvoorbeeld zoals Bijlo, kan dat ontzettend effectief zijn.
Wat is in het blok komen?
Ja, dat je rechtop blijft staan, dat die knie vaak een beetje naar beneden gaat. Dat je zelf gewoon groot maakt en tegen je aan laat schieten.
Dat is een beetje die handbalachtige.
Ja, zelfverbod.
Ja, of ijshockey wordt soms een beetje mee vergeleken.
Ja.
Maar dat is alleen heel effectief, vooral met zulke ballen ook, als je hem echt perfect timed. Dus de afstand tussen jou en de speler moet goed zijn. Je kan niet te vroeg gaan, want dan word je zo gechipt.
Ja.
Als je te laat bent, gaat hij tussen je benen door. Maar hij deed echt perfect. Wachten tot Duarte bijna bij de bal was. Goal verkleinen, stilstaan. Ja. Wachten tot hij naar beneden kijkt, in het blok gaan.
Ja.
En dan kan je hem eigenlijk bijna niet langs beschieten. En
wat zie je wel een keepersanalist geboren worden.
Harm Zijnstra van de podcast. Ja, maar wat is het alternatief dan? Want je hebt in het blok gaan. En
je kan bijvoorbeeld wat Kenneth Vermeer heel vaak deed. Die was er ook goed in dat hij heel snel was. Die zou altijd naar zo'n bal met zijn handen naartoe gaan.
Ja.
Maar als je dan te laat bent, dan chipt hij hem over je heen.
Ja.
Wat bijvoorbeeld Robin Ruiter had dat denk ik dit weekend ook. Dat zag ik trouwens bij Harm Zijnstra.
Ja.
Die kwam ook in zo'n situatie. Maar die afstand tussen hem en de speler die schoot was te groot. En als je dan in zo'n blok gaat zitten, dan schuif je hem zo erlangs.
Ja.
Dus dat is echt, dat gaat soms om een half metertje of een meter. En dus om de juiste timing. En dan ziet zo'n redding van Bijlo er eigenlijk best wel simpel uit.
Ja.
Terwijl dat is echt niet zo makkelijk als dat het eruit ziet.
Ja.
Dat is voor aanvallen ook kut, man. Want je zoekt een beetje het gaatje en je kijkt ook naar de beweging zeg maar, van de keeper. En hij blijft nu gewoon staan en zegt gewoon, schiet hem maar langs.
Ja.
Of schiet hem maar op een plek waar mijn handen nog niet zijn, maar wel kunnen komen. Ja. Dus dat is echt
Want ook waarschijnlijk veel mensen die actie zien, die denken van Duarte schiet hem gewoon recht op hem.
Ja.
Maar hij zag waarschijnlijk ook niet echt een veel betere optie zeg maar, op dit moment.
Het is wel grappig. Dit is echt iets van de laatste 10 jaar of zo, toch? Want dit zie je volgens mij, ik denk misschien is Neuer of die Duitse keeper zijn hier ongeveer mee begonnen. Maar we hebben het net over Van der Sar. Ik kan me herinneren.
Van der Sar alles met zijn handen, man.
Maar die werd best wel vaak ook voor mijn gevoel door zijn benen gespeeld in de situaties, toch?
Dingetje.
Omdat hij dit niet deed. Of niet
nee, anders inderdaad, ja. Ja. Ja, Van der Sar bijvoorbeeld, die was wel heel goed met zulke dingen. Die was gigantisch groot. Ja. Omdat de timer, die gooide echt zichzelf ervoor. Dus die werd heel vaak dan tegen zijn handen aangeschoten of iets. Ja. Maar bijvoorbeeld Neuer kan dit gruwelijk. Ja. Terstegen kan het. Die is weer zo lenig. Die gaat gewoon echt in een split zeg maar, op de grond zitten.
Ja,
het is best wel interessant.
Kan het zelfverbod doen is het ook. Daar heb ik het ook vaak gezien. Ja.
Maar dat is die goal natuurlijk
is de goal nog kleiner. Dus dan is het ook veel effectiever.
Ja. Ja. Even terug naar Thomas' collega's van Rijnmond. Want ik kreeg afgelopen week een draai in mijn oren van zowel Pierre van Hooijdonk als Harry van der Laan, geloof ik. Over het onbegrijpelijke en schandalige idee van mij om in het interlandweekend naar Sicilië te gaan. We zouden in een bubbel moeten zitten als voetballers. Misschien in een hotel, hè, zoals ze in Amerika zouden doen. Om meer besmettingen te voorkomen. Ik ben benieuwd, jongens, is dit aan het rechte eind?
Ja, dit is dus precies wat ik zelf eigenlijk niet zou willen doen. Zo oordelen, terwijl je eigenlijk helemaal geen idee hebt hoe de situatie nou precies in elkaar zit.
Kijk,
hoe zat de situatie precies in elkaar leggen zijn?
Nee, ik ben Italië is code geel.
Ja.
En dat bepaalt.
Het was ook voor die persconferentie dat je er was, toch?
Ja, was ook voor de persconferentie. Ja. En dat bepaalt de RIVM, want de Rijksoverheid bepaalt waar het wel en niet geoorloofd is om te reizen. En ik geloof echt, op dit moment kan je beter in Rome of zeker op Sicilië zitten.
Maar je zit wel in een vliegtuig.
Ja.
Een aantal uur.
Dat is waar. Overigens is het super leeg. Maar dat is inderdaad waar. Je bent met mondkapjes.
Ik denk dat een vliegtuig gewoon echt. Ja, gewoon een plek is waar je snel besmet zou kunnen worden.
Ja, dat is waar. Maar goed, hoe zeker deze meneer Van der Laan, die brengt het dan eigenlijk min of meer gevoelsmatig alsof ik op Ibiza heb staan feesten, zeg maar. En daarvan denk ik, dat is wel erg kort door de bocht. Jezus, de koning kneept er ook even tussenuit. Ja. Ik ben benieuwd, is dat nou een goed idee?
Nee, het was geen goed idee. Maar toch?
Ik weet, ja, ik sta eigenlijk op een iets ander punt. Ik denk, laten we elkaar ook een beetje met rust laten. Dat armoedige, ik weet niet, het is ook zo Hollands dat het gesnitcht de hele tijd. Van ja, dat kan niet wat je doet. En die man is, kijk, dat het Grapperhaus is tot daaraan toe. Dat is de minister en die moet...
Die zelf handhaven.
Die moet zelf die regels handhaven.
Maar is de voorbeeldfunctie van de koning minder?
Natuurlijk dan... heeft hij ook een voorbeeldfunctie, maar...
Ja, maar niet een voorbeeldfunctie.
Ja, maar hij wat is nou de rol van de koning in?
Nou ja, precies.
Hij wordt dus puur...
Nou, blijkbaar wel. Maar hij wordt dus puur betaald van belastingcenten. Het is een staatsman en hij heeft dan bijvoorbeeld... ik heb gisteren, want ik zat in eerste instantie eigenlijk ook een beetje op het punt wat jij net schetst, Bart, of had die mening. Ik had het met mijn moeder over en ik heb me toch een beetje laten overtuigen.
Ja.
In die eerste lockdown heeft hij hartstikke mooie speech. Gaat het over solidariteit, gaat het over we moeten dit samen doen. Mm. We moeten op elkaar letten. En dan ga je dus in de week dat zo'n... persconferentie is geweest waarin wordt gezegd... we moeten echt weer een stap terug. Er moet minder gereisd worden. We moeten zorgen dat er minder contactmomenten zijn. Dan beslis jij dat het een goed moment is als staatshoofd... als publiek persoon om dus dan wel op vakantie te gaan.
Ja, maar ik denk dat hij echt een van de weinigen is... die er gewoon niet voor heeft gekozen dat hij een publiek persoon is.
Hoezo? Hij kan toch aftreden?
Ja.
Ja, hoezo ja, maar, niet? Sorry, maar hij kiest toch zelf om koning te zijn? Die Harry en...
Ja, die zijn
er ook afgetreden.
Die hebben volgens mij ook goede strontkouwers erin gekregen toen ze dat deden.
Maar die...
Ja, maar toch, hij neemt toch wel gewoon die verantwoordelijkheid om een publiek persoon te
zijn. Hij ging in een privéjet, wat hij wel vaker doet, ging hij naar Griekenland. Maar, volgens mij was het...
Hij is zijn eigen villa, een privévilla. En kijk, Grapperhaus overtrad daadwerkelijk de maatregelen door die afstand van 1,5 meter niet te bewaken. Maar deze man ging op vakantie naar een plek waar je als code geel op vakantie mag gaan. En dan denk ik, er staan mensen daar op Schiphol te snitchen... omdat ze dat vliegtuig van de koning zien.
Dat is niet Twitter. Goed.
Nee, we gaan de koning heen en gaan we dat allemaal zitten uitzoeken.
Ja, dat is ook sneu. Dat ben ik een beetje eens. Maar het is toch gewoon een achterlijke actie dat je als...
Het is niet heel erg handig.
Nee, gewoon achterlijk, vind ik.
Zal Lodewijk nog luisteren? Denk je?
Ja, vast wel.
Goed. Het hoofdonderwerp van vandaag. Leven naast het voetbal. Met Thomas' de toestemming gaan we door. En dat is het.
Even niet even iets moois vind je nog als of iets?
Ik vind het mooi.
Dus we gaan het hebben over wat doet een voetballer naast de tijd dat hij aan het trainen is. Je bent natuurlijk niet 24/7 aan het voetballen. Er blijft een hoop tijd over. En wat gebeurt daar eigenlijk mee en welke ruimte neemt de voetballer daarin? En de eerste vraag is eigenlijk welke ruimte is er überhaupt om iets te doen? Hoeveel tijd zijn wij eigenlijk kwijt op de club?
Wij zijn een normale week, denk ik maandag en dinsdag van... 8:15 tot 4:15, zo bezig.
Ik schrik daar bijna van, weet je dat?
Ja, ik zie het. Dat zou voor jou niks zijn.
Ja, dat heb ik ook wel eens anders meegemaakt.
Ja, ja, woensdag en donderdag 7:45 tot...
1:15.
1:15. Vrijdag, nou, avondwedstrijd ligt aan of je uit of thuis speelt. En zaterdag een ochtend.
Ja.
Dus dan blijft een hoop tijd over alsnog.
Ja. Heb je ook wel eens, ik weet niet of we dit al een keer hebben besproken, maar dat je op een verjaardag zit en dat je dan de vraag krijgt van ja, hoe vaak... Hoe vaak train je nou eigenlijk en hoeveel uur ben je daarna kwijt?
Je altijd dan... even naar boven, weet je.
Dat je dan wel een beetje... Tenminste, nu doe ik het niet meer, want ik vind nu dat we wel... dat we gewoon prima programma hebben. Maar bij Sparta hebben we wel een periode gehad dat we iedere dag maar één keer trainen, weet je wel. Ja. En dan ga je toch wel ergens nog een keer een krachttrainingje of een individueel trainingje vissen.
Dan ga je dat preppen voor de training ook mee rekenen.
Ja, precies. En dan, ja, we moeten er om 8:30 zijn om te ontbijten. En dan zeggen we, ja, we moeten om 8:30 aanwezig zijn en we lopen pas om 20:15. Ja, je bent in principe maar 1,5 tot 2 uur bezig.
Ja, ja.
Maar dan reken je toch van 8:30 tot dan 1:15 reken je toch die uren.
Het is wel echt heel verschillend op de club. Want bij VVV trainen wij ook echt nooit 2 keer op een dag.
Ja.
En zo'n dag voor de wedstrijd duurde denk ik 3 kwartier. Terwijl wij staan nu geregeld de dag voor de wedstrijd denk ik 1,5 uur op het veld.
Ja, ik probeer dat wel kort te doen.
Wij hebben een beduidend... ik heb de afgelopen 2 trainers, zowel Dick Advocaat als mijn huidige trainer Henk Vrezen, die zijn niet per se van hele lange dagen maken op de club. Ontbijten zo rond... 10:30 eigenlijk pas. Tussen 9:30 en 10:30 ongeveer. En we trainen om 11:30. En dat is vaak... Dat kan een lange training zijn, soms 2 uur.
Ja, want ik vond die trainingen van Henk Vrezen altijd wel lang.
Ja, het is niet...
Wordt dat nou weer een beetje meegekomen.
Ja, dus je kan kiezen tussen van één stevige... of een korte training 's ochtends en nog een korte training 's middags. En wij hebben vaak daarna wel krachttraining, maar dat is direct na afloop vaak. Ja. Dus dan ga je gelijk kracht om kunnen, heb je nog krachttraining. En dan douchen en lunchen en dan zit het toch vaak weer op. En dat we verplicht één dag vrij in de week, geloof ik. Dat is denk ik voor jullie ook zo. Dus er blijft een hoop tijd over, laten we wel wezen. En dan alle tijd die overblijft. Hoe vult de gemiddelde voetballer eigenlijk zijn tijd na zijn training?
Volgens mij is de beeldvorming echt game en Netflix.
En ik vrees dat daar best wel wat van waar is.
Ja.
Ik heb er even over zitten denken. Inderdaad, wat je zegt, PlayStation en FIFA spelen.
Zou jij willen zeggen dat de gemiddelde voetballer een nietsnut is?
Niets.
Buiten het veld, Tom?
ik heb niet het gevoel dat er bijster veel gebeurt buiten het veld, Tom.
Nee. Je kan toch ja of nee zeggen?
Nee, geen nietsnut. Nee, jij wel?
Nee, helemaal niet. Nee, nou, ik denk wel dat er echt een hoop jongens zijn die gewoon hun volledige focus soort van op voetbal hebben.
Ja.
En die naast het voetbalveld weinig tot niks investeren in een carrière op een ander gebied.
Nee, er zijn wel veel gasten die best wel vroeg aan een gezin beginnen. Dat is wel,
ja,
dat is wel
mooi.
Dus als je 22, 23 bent en je hebt een kind thuis, is best wel normaal in de kleedkamer. Maar inderdaad, als je zegt echt investeren in iets anders dan voetbal. Studeren of iets, dat is voor gemiddeld...
Hoeveel jongens studeren er bij Sparta, denk je? Of hebben er een diploma? Na de middelbare school?
Er zijn natuurlijk een aantal jongens die de trainersopleiding doen. Zijn er denk ik wel 3 of 4 die daarmee bezig zijn geweest of zijn.
Dat is ook wel heel voetbalgericht.
Ja, zeker. En daarbuiten, ik denk 2.
Maar het is ook moeilijk als je heel je leven... Ja. De meeste zijn denk ik na een HAVO gelijk een contract ergens tekenen. Dus die verdienen dan gelijk al best wel wat geld. Die zijn blijven voetballen. Ja, dan kom je op een gegeven moment op een punt waarbij het einde van carrière in de buurt komt.
Mm.
Ja, wat ga je dan in hemelsnaam doen?
Dat is heel lastig.
Best wel lastig is. En heel makkelijk is dan. Ja,
trainingscursus.
Je hebt gewoon heel veel ervaring opgebouwd en heel veel soort van expertise als het gaat om voetbal.
Ja.
Dus ja, als je dan kan ik wel goed begrijpen dat het de logische stap is om daarmee door te gaan.
Je hoort ook, in ieder geval ik weet het bij jullie, is best wel vaak dat jongens dan bijvoorbeeld mbo doen.
Ja.
Maar dat ze dan de overstap maken naar het eerste elftal.
Ja.
En dan wordt het, dat is best wel, ik ga zeker niet ontkennen dat het lastig te combineren is. Maar ik denk wel dat het te combineren is.
Ja.
En dat jongens er dan zeg maar mee stoppen.
Ik hoor best wel vaak interviews van voetballers, vooropgesteld, ze moeten het helemaal zelf weten. Mm. Die dan zeggen, toen brak ik door en toen ben ik gestopt met school, want er was geen tijd meer. Want er was geen tijd meer over. En dan denk ik eigenlijk, dat is een beetje gelukkig.
Dat is niet waar.
Want er is tijd zat.
Maar ik denk dat hem erin zit, is, we hebben het eerder over gehad. Jij hebt voor jezelf op je 15 of 16 was dat volgens mij, de keuze gemaakt van ik ga me focussen op voetbal. Maar ik wil wel bepaalde dingen mezelf niet ontzeggen, zoals bijvoorbeeld feestjes.
Mm-hmm.
Maar ik heb heel lang in een bubbel gezeten van, ik ga voetballen. En alles wat ik doe is staat in dienst van het voetbal.
Ja.
En dat liep zover door dat ik ook dan dacht van, als ik heel erg zou gaan focussen op andere dingen.
Dan zou je bang zijn dat...
Ja, terwijl dat was waarschijnlijk gewoon ook een bepaalde vorm van luiheid. Want dan kom je thuis en dan ga je even liggen en je gaat even dit doen.
Ja.
En dat komt eigenlijk denk ik gewoon neer op een soort luiheid. En dan schuif je dat maar af op het feit van...
Luiheid.
Lekker.
Ik durf het bijna niet, want ik heb gevoel dat ik het weer fout heb. Luiheid. Want er zit een plek zo Thaïs luier.
Dat is wel lekker.
Nee, ik snap het wel. Maar kijk, wat jij zegt, Bart, dat klopt ook niet helemaal. Want ik studeerde al fysiotherapie voordat ik profvoetballer werd. En toen moest ik dat in één keer met elkaar gaan combineren. Ja. En ik vond het wel best wel pittig.
Ja.
Want ik was gewoon gewend om in normaal studietempo die studie te doorlopen. En dat moet je dan wel eventjes...
Dat zou ik niet kunnen. Man.
Maar je hebt een voltijdstudie gedaan toen.
Ja, ik deed een voltijdstudie. Precies. Maar die heb ik vervolgens wel... Het laatste gedeelte heb ik echt lang over gedaan. Omdat ik gewoon vanaf het begin heb gezegd van... mijn prioriteit ligt nu absoluut niet bij studeren. Ik vind het heel belangrijk dat ik het überhaupt ga halen.
Ja.
Dus daar ga ik me ook voor inzetten. Ja. Maar ik ben nu voetballer en niet meer student. Terwijl daarvoor was het andersom.
Ja, en bij mij was die prioriteit ook zeker bij voetbal. Maar er zijn wel allerlei regelingen mogelijk met dat
zeker,
soort scholen.
Maar
met
dat
soort regelingen die het echt eenvoudiger maken.
Maar dat is ook zo. Maar dat maakt het ook moeilijker, vond ik dan. Want je loopt mee in een regulier schooljaar.
Ja.
Dus je hebt klasgenoten die je in principe nooit ziet, omdat je regelmatig niet aanwezig kan zijn.
Ja.
Je moet waarschijnlijk, tenminste, ik moest dan projecten doen met anderen. Dus dat vond ik echt lastig. En het moeilijkste vond ik dat als je niet op school kwam, om je er dan wordt het ook een soort van heel onuittastbaar.
Er moet veel uit jezelf komen, dat is zeker zo. Maar als misschien heb ik geluk gehad, hoor, maar ik had best vaak als ik dan. Ik had ook zo'n topsportregeling. Als je gewoon eerlijk tegen zo'n docent zei van goh, dit is net de situatie. Dan was er echt altijd wel wat te bespreken. Kon je altijd meer colleges missen dan de rest. Of je kon eigenhandig nog wat later inleveren.
Dat was de plagiaatcommissie in oogje toe.
Nou,
even nog... Vertel even, jij moest een keer voor de plagiaat...
Ja, dat was wel pijnlijk hoor.
Huub Stapel.
Diederik Stapel. Ja, ik heb mezelf lelijk in de vingers gesneden. In het laatste jaar dat ik studeerde toen... Ik had wel ook tijdnood en er was van alles aan de hand. En ik moest op de valreep moest ik een gigantisch paper inleveren. Ja, en ik heb toch... al dan niet bewust net iets te veel copy-paste werk toegepast. En die kwam en ik leverde dat ding in. En die kwam 3 weken later kwam die terug met een zorgelijk mailtje van de docent erbij. Dat dit toch echt niet de bedoeling was. En dat er iets van meer dan 15% plagiaat was. En ik heb kruipend naar de plagiaatcommissie om het allemaal uit te leggen. Toen moest ik voorkomen. Toen moest ik echt voorkomen. En uiteindelijk, ik weet niet man, die vrouw was er echt kwaad over. Alsof ik haar een beetje genaaid had, een beetje belazerd had, zeg maar. Omdat ik gewoon per ongeluk letterlijke passages uit andere stukken had gehaald. Ik had een gigantische tijd nodig. Dus ik denk dat het een beetje zo half per ongeluk en half overheen gelezen was. En toen mocht ik eigenlijk...
Wat zegt hij nou?
Half per ongeluk.
Een beetje tijdnood overheen
gelezen. Ja, dat je denkt van, misschien zien ze het net door de vingers. Iemand vroeg me, hoe zit het met voetballers en vrienden buiten het voetbal? En ik heb er wel eens over zitten denken en ik heb de indruk dat veel spelers met wie ik heb gespeeld, eigenlijk vooral doordat ze bijvoorbeeld niet zijn gaan studeren of niet echt lang naar school zijn gegaan, hun vrienden vooral in het voetbalwereldje vinden. En ik weet niet hoe dat bij jullie is eigenlijk, maar ik vind dat best wel opvallend altijd.
Wat wel lastig is, zeg maar, dat je op het moment dat je gaat voetballen, dan ga je wel... Dus je hebt niet meer een normaal weekend, zeg maar. En ik heb een moment in mijn carrière gehad dat ik echt gewoon serieus bezig was met... misschien wat te serieus, maar wel echt bijna obsessief bezig was met mijn voeding, met rust en weet ik het wat. En dan passen soort van sociale aangelegenheden. Die passen alleen maar op momenten dat het voor jezelf uitkomt.
Ja.
En dat is voor andere mensen niet flex.
Ja, het doet me herinneren, want Madelon vertelde in de legendarische voetbalvrouwen podcast dat jij niet meer wordt uitgenodigd op feestjes omdat je zo vaak hebt afgezegd.
Niet bij allemaal, maar dat komt wel regelmatig voor. Ja. Dus als je nog ergens een feestje hebt.
Kan iemand Thomas Vaar nog een keer uitnodigen?
Ik heb wel iets meegemaakt, denk ik, wat vrij uniek is. Dat jaar bij in Venlo woonde ik met 2 teamgenoten van mij samen. Clint Leemans en Tim Reserveur.
Ja.
En Clint ken ik een beetje van tevoren. Ik was goed bevriend met met een van zijn neven.
Ja.
En Tim ken ik eigenlijk nog niet. Maar wij woonden in een veel te grote villa met een zwembad met z'n drieën. En Clint is een ontzettend feestbeest.
Ja.
Die heb echt nog nooit nee gezegd, denk ik, op een feestje of een gezellig iets.
Ja.
En die had een fantastisch jaar, dus die was altijd vrolijk. Ja. En Tim en ik zaten allebei, waren met heel veel goede moed en goede bedoelingen naar Venlo gekomen. En dat liep volledig mis. Dus wij waren ook misschien vaker dan dat we normaal gesproken deden, zeg maar, in de moed voor een feestje of leuke dingen. Ja. Dus ja, ik heb eigenlijk een soort studentenhuis met 3 voetballers.
Dat is toch heerlijk. Ja. Dat moet toch heerlijk zijn.
We hadden zo vaak, op een gegeven moment dat je dan heel de avond een beetje Champions League had gekeken. Was niet echt heel gezellig geweest, gewoon relaxed. Ja. En dan om 11 uur zei iemand, ik ga naar bed. En dan ontvlamde er ineens een discussie over iets. En dan voor je het weet was het weer 1:30 of 2:00.
Ja.
Of dan werd iemand nog schep van, zijn er een paar mensen zus en zo daar?
Ja.
Nou, toch maar even kijken.
Ja, toch top, man.
Ja, jij hebt ook met 2 vrienden gewoond in de tijd van Go Ahead Eagles, toch?
Ja, zeker. Ja,
met Tino niet toe?
We voetbalboys speelden in de hoofdklasse in die tijd. Maar dat waren gewoon 2 vrienden van mijn school. Ja, ik heb daar geloof ik 3 jaar mee gewoond. En we hadden precies hetzelfde. En ik had geluk, met Go Ahead Eagles speel je op vrijdagavond. Dus ik woon in Amersfoort in de binnenstad. En dat was top, man. Dan reden we direct naar huis na meestal gewonnen wedstrijd, vaak op vrijdag. En dan kon je het weekend met die gasten de stad in. Het was een soort verkapt studentenleven in een halve profwereld, zou ik zeggen. Ja. Dan gaan we even door naar wat er naast het voetbal nog meer kan gebeuren. En wij zijn op het rare idee gekomen om een podcast te starten bijvoorbeeld. En een van onze oude trainers, Alex Pastoor, die werd daarmee geconfronteerd met de vraag, wat vind je van dat profvoetballers een eigen podcast hebben? En hij was daar...
Je moet ook niet vergeten te vertellen dat Nieuw de vraag wel een beetje...
Absoluut.
Die was ingezonden door iemand. Ja. Waarin profvoetballers kleedkamer geheimen delen met de wereld.
Ja, ja, ja. Dus ik ga Alex Pastoor even... Ja, het was...
Ja, we wel een kleedkamergeheim hebben we deze week weer gedeeld. Hè?
Die luisteraar zit elke week weer te wachten. Niets, niets, niets.
En een paar voetballers op vakantie zijn geweest. Niets,
niets. Dus ik ga hem even... Ik ga hem Alex Pastoor quoten, maar ik ga ervan uit... Hij had toen nog niet geluisterd naar de podcast... en hij ging er inderdaad vanuit dat wij kleedkamergeheimen deelden. Maar ja. De kern van zijn boodschap is wel helder. Ik ben er niet zo'n fan van. Zij zijn er vooral om te voetballen. Hoe leuk ik dat soort dingen ook vind, ze zijn profvoetballer... en als ze overal hun mening over verkondigen... maar ze vergeten hun taak in het veld of in de kleedkamer... dan moet je ze ook op de vinger stikken. Want als profvoetballer staat je leven 24 uur per dag... in het teken van die ene wedstrijd.
Ja. Ah, ik neem deze, hoe lang nemen we die podcast al op? Maand of 8?
Ja, zoiets.
Nee, 6, 7. Ik ben nog niet vaak op vrijdagavond mijn taak in het veld vergeten. jij ook niet vaak.
Ze kunnen jullie nergens op pakken, begrijp ik.
Nee, maar ja, ik vind het niet zo'n...
Nee, het snijdt wel. De reflex van mensen is vaak, en dat is zeker als het slecht gaat... en dat vind ik zelf eigenlijk heel erg storend, als ik eerlijk ben. Als je dan iets doet, zoals een podcast... of zoals ik heel af en toe eens op televisie verschijn... ga je eens op voetbal concentreren? Ja. Moet hij niet eens gaan voetballen?
We hebben er al een paar gehad hè, op Twitter.
Die van haar niet wat extra gaan trainen om van de bank af te komen?
Ja, en bij jou ook, we willen punten.
Ja, punten willen we
ze
zien.
Ze vinden mij niks zo zielig dat ze me gewoon niet trainen.
Terwijl, ik moet eerlijk zeggen, dat zijn toch dingen zoals dit maken. Ik vind het gewoon echt leuk en waardevol om te doen. En ik zou het ongetwijfeld gedaan hebben als ik geen voetballer zou zijn. Het stoort me altijd mateloos als je dat soort dingen... Maar je voelt het al aankomen.
Maar ik heb het idee, dat is net zoals dat je een interview hebt na de wedstrijd. Dat sommige mensen, dat je soms iets hebt gezegd van... ja, het gaat om het teamverband. Ja. Met zulke reacties ook. Het is gewoon een soort van automatisch...
Maar hebben die mensen niet ergens een punt ook? Dus laat ik mij als voorbeeld nemen... als ik dan op woensdagavond bij de homo-acceptatie van de vooravond zit... en op donderdag op die podcast online en denk
ik... Heb je daar een beetje reacties op gehad uiteindelijk? In je DM of zo?
Ja, ze hebben wel veel...
Wat uitnodigingjes gehad.
Ja, ze hebben wat uitnodigingjes gehad. En niet van vrouwen, weet ik.
Maar ik denk zelfs dat het voor bepaalde spelers... zoals bijvoorbeeld bij ons in de keukenkampioen-divisie... vind ik het gewoon onverantwoord.
Wat bedoel je?
Nou, omdat de kans dat je... dat je in je leven genoeg gaat hebben aan alleen voetbal is heel erg klein. En in de Eredivisie is de kans al wat groter... dat je het bijvoorbeeld financieel een beetje kan boteren. Ja. Daarna, maar je kan bijvoorbeeld niet, vind ik, van de speler van Excelsior... of van Top Os of van Almere... verwachten dat hij zich 24-7 op voetbal focust. Maar ik kan me ook best voorstellen dat... dat is hoe ik het ervaar. Als ik nu niks naast het voetbal zou doen... zou ik denk ik ontzettend onrustig zijn, man. Ja. Omdat als ik nu alles op voetbal zou zetten... dat gaat niet zoals ik wil... Ja. Ja, wat moet ik dan straks doen? Ik weet helemaal niet, heb ik volgend jaar nog contract? Ja. Komt er een club? Wil ik zelfs maar? Ik weet het niet. Ik hoop het.
Dat snap ik, ja.
En nu, omdat je toch ook dingen daarnaast aan het opbouwen bent... geeft het me ook een bepaalde rust om met voetbal te denken... weet je wat, ik ga gewoon vlammen. En wat komt, dat komt. Ja. En ik zie het wel, terwijl je anders misschien heel erg... En dat werkt misschien voor sommige jongens ook goed, hè? Van, dit moet het zijn, want alleen dit is het enige wat ik kan... of dit is het enige wat ik wil. Ja. Maar ik denk dat het voor mij echt niet zou werken, man.
Maar voel je nooit het bezwaar van... bijvoorbeeld van het maken van deze podcast... richting je voetbalcarrière? Dus richting reacties van het publiek... of van de trainer of van mensen?
Nee, maar het is ook makkelijk, man. Omdat ik niet in de spotlight sta. Dat durf ik... Dus maar ik kan nu heel makkelijk nee zeggen... maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jou... Ja. Okay, jullie stonden... Je hebt nu natuurlijk goed resultaat gehaald... Ja. Maar je staat qua punten niet goed ervoor.
Nee.
En nu weet ik dat helemaal na zeg maar die 1-1 is het helemaal geen crisis. En het is nog vroeg en je hebt moeilijke tegenstanders.
Maar het had zomaar gekund.
Maar voor hetzelfde geld verlies je de komende 5 wedstrijden. Ja.
En je weet hoe langer, hoe slechter het op het veld gaat... met mij persoonlijk of met het team... hoe irritanter alle dingen worden die je erbuiten doet. Ja. In de openbaarheid in ieder geval. En dat stoort mij altijd. Maar ik probeer er geen...
We komen nu op maandagavond 2 uurtjes bij elkaar. Ja. We zitten aan de tafel. Dit hadden we zonder microfoons ook kunnen doen.
Ik denk als Bart nu thuis is eentje zit of met Laura... dan gaat de whiskyfles open.
Jullie houden hem op de rechte pad. Wat is eigenlijk de grens? Want er zijn natuurlijk gevallen waarbij je kan zeggen van... Ja, dit is niet heel handig om te combineren met voetbal. Maar ik ben er zelf eigenlijk bijna op niets gekomen.
Ik denk gewoon dingen die waardoor je fysiek echt minder wordt.
Ja.
Dus bijvoorbeeld...
waardoor je uitgeput wordt.
Ja, op stap gaan door de weeks.
Je zou bijvoorbeeld in een band spelen en dan avond na avond optreden.
Dat lijkt me niet...
Dat is niet te combineren. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk... En daarom is het denk ik ook waarom weinig voetballers het doen. Het is heel moeilijk om iets op te zetten. Omdat je gewoon... Je bent gewoon eigenlijk een soort
beperkt.
Van... Ja, je bent zwaar beperkt. Je bent een soort van slaaf van het programma wat iedere week voor je wordt gemaakt. Ja. De komen eens in de twee weken krijg je een programma. En dan moet je maar gewoon op. En je moet er ook gewoon altijd zijn. Dus je kan niet een keer een snipperdagje.
Ja, en dat is met school hetzelfde.
Ja, en ja, precies. Dus je moet bij alles wat je doet, moet je zeggen van ja, maar het is wel allemaal onder voorbehoud. Want op het moment dat er een keer een training verplaatst wordt of een keer een wedstrijd wordt ingelast, dan ben ik er niet bij.
Ja.
En dat maakt het gewoon, dat maakt het gewoon moeilijk. Ja. En ik denk dat mensen die dan daarover oordelen, daar denk ik wel te makkelijk aan voorbij gaan.
Doet zo'n club eigenlijk iets om het leven buiten het voetbal te stimuleren?
Nee.
Nee.
Daar heb ik nog geen één keer meegemaakt. Nee.
Ik denk eerder dat ze het, als ze al iets zouden doen, zouden ze het eerder afremmen dan aanmoedigen. Dat
ik denk juist dat een club daar best wel actiever in zou kunnen worden.
Ja, waarom? Ik vraag me het af waarom. Dat is helemaal hun prioriteit.
Je hebt misschien wel een bepaald slag voetballers die graag willen studeren naast hun carrière.
Mm.
Nou, stel dat jij als club nou gewoon daar de ruimte voor biedt. En sterker nog, je neemt ook zelf initiatief om ervoor te zorgen dat ze een plek krijgen. Dat ze worden begeleid door iemand van de club die ze helpt met de studie. Dan is dat wel een soort van uniek ding. Waardoor spelers misschien zouden kunnen zeggen van nou ja, ik wil daar gaan voetballen.
Ja.
Waardoor je ook een bepaalde cultuur binnen de club creëert.
Ja.
En dat kan er dus dan uiteindelijk wel denk ik voor zorgen dat je ook op het veld beter gaat presteren.
Ja. Oké. En hebben we iets anders? Zijn er nog andere verplichtingen voor de club behalve trainen?
Ja, je hebt een maatschappelijke... Voor Wijk Excelsior heb je echt een goede maatschappelijke tak.
Ja.
Club heeft dat. Mm. Maar... Ja, bij Excelsior, die hebben een heel groot... dat de Excelsior vooral heet dat.
Ja.
Het is volgens mij bijna nog succesvoller dan de voetbaltak op het moment.
Ja, op het moment zeker.
Ja, en die begeleiden bijvoorbeeld een behoorlijk grote groep kinderen. En een heel jaar door die problemen hebben op school met zelfvertrouwen.
Ja.
Of die bijvoorbeeld gepest zijn of geen goed zelfbeeld hebben.
Ja.
En die komen dan na school daar en die gaan allemaal projecten doen in een groep kinderen en die worden begeleid en daar worden wij dan af en toe ook bij ingezet.
Ja.
En dat zou wat mij betreft zelfs nog wel wat meer kunnen.
Wordt nooit heel enthousiast onthaald door de spelers.
Je hebt gewoon heel veel jongens die het echt doelbewust ontwijken.
Ja.
Die willen echt niet.
Ja. Bij ons worden, zeg maar, als we soms moeten een partijtje spelen 8 tegen 8 en dan de verliezer van de partij, die moeten een extra maatschappelijke opdracht doen. En juichen als je wint, jongen. Maar goed.
Ik vind het altijd leuk om te doen, man. Voorlezen. En,
Kinderboekenweek is echt mijn favoriet.
Ja, bijvoorbeeld laatst toen fiets ik een keer langs het Kruipveldje hier om de hoek. En toen was ik zelfs weer bezig. Toen heb ik even meegedaan, weet je wel. Ik denk dat de hoop van die kinderen wisten niet eens dat ik zelf bij Excelsior speelde. En dat werd dan op een gegeven moment gezegd, dat geloofden ze niet. En zulke dingen. Maar dat vind ik altijd, dat vind ik echt tof. En ik vind dat Excelsior dat echt op een mooie manier doet.
En het is ook nog interessant voor clubs, hè? Want via zo'n maatschappelijke tak kan je sponsors binden die voor de voetbaltak vaak onhaalbaar zijn. Zoals bij Excelsior bijvoorbeeld DHL, waar Vaart toen een keer die schoenen van heeft gehad.
Wat een legendarische schoenen waren dat.
Die kunnen wel een keertje posten.
Die moeten twee.
Kunnen we wel een giveaway doen.
Heb je ze nog niet aan gehad?
Ik heb ze niet, ze zijn nog helemaal ongebruikt.
Oh, vorige week had Reuven niet maar je hele matige schoenen bij. Toen hadden we een van de schoenen weggedaan, hadden we die DHL Omoda variant van Vaar voor klaar.
Ik heb denk ik één keer per week of zo, dan worden de schoenen waarop ik naar de club kom, die worden verstopt. En dan mijn sokken worden netjes uitgehaald en die worden dan in die DHL-schoenen gedaan. En die staat dan alleen die DHL-schoenen nog onder mijn stoel. Dat gebeurt één keer per week.
Ik denk dat we gewoon een bruggetje moeten bouwen naar de oplossing van de week. In het thema een beetje. De vraag is, we hebben al een beetje geschetst de lichte weerzin van de maatschappelijke betrokkenheid van voetballers. En de vraag is, hoe kan je voetballers maatschappelijk meer betrokken maken?
Ja,
gaan we even 3 pitches doen. Dat is lang geleden.
Ja.
Ik heb geen idee wat de tussenstand is. Maarten, heb jij het bijgehouden?
Volgens mij sta ik wel redelijk vier aan kop.
Ik sta denk ik stijf onderaan.
Ja, toch?
Nee, ik Thomas.
Wat doen we? We doen even een pitch. Doen we de handen in de lucht en dan gaan we weer wijzen wie de gewonnen. Thomas heeft 1 minuut voor de uitzending te horen gekregen dat er een oplossing kwam.
Zal ik beginnen?
Ja, maar beginnen. Ja, we verwachten niet veel van.
Misschien herinner je me nog niet.
Nee, ik denk waar we het net al over hebben gehad, een beetje. Daar borduur ik een beetje op voort. Toen dacht ik, ik had nog niks bedacht, dus ik dacht, nou, laat ik het maar zo doen. Nee, ik denk dat je de spelers meer eigenaar moet maken. Ik wist ook dat Fokkum ook zei. Je moet spelers veel meer betrekken en dat wordt wel geprobeerd, denk ik, bij clubs.
Ja.
Maar ik denk dat zo'n maatschappelijke organisatie bij een voetbalclub is ook gewoon een hele mooie kans voor spelers om zichzelf naast het voetbal wat meer te profileren. Dus je kan... spelers zijn vaak het uitangbord, maar je kan spelers zo'n maatschappelijke tak ook gewoon laten runnen.
Ja.
En ik denk dat dat heel... het zou sowieso uniek zijn om dat te doen. En ik denk dat je gewoon een stuk meer gedaan krijgt dan als je dat niet door spelers... dus dat is mijn oplossing.
Voilà.
Ja, dan moet je ook nog even aan de bak, jongen.
Dit was ook jouw idee.
Nee, iets anders. Iets beter heb ik hem. Kijk, voetballers zijn, denk ik, over het algemeen genomen toch... ook als ik hier aan de tafel kijk naar een van de twee... mag je zelf invullen wie het is. Gewoon mediagel. het zijn echt aandachtsgel. Dus je moet er eigenlijk een soort PR-campagne van maken.
Maar er gaat geen maatschappelijke actie voorbij... zonder dat de camera's bij zijn, toch? Tegenwoordig?
Ja, maar daarom als je dus... stil ik één woord van Thomas. Als je speler wat meer eigenaarschap geeft... dus je laat zo'n speler... Kijk, iedereen... Ben ik echt van overtuigd, als je met iemand in gesprek gaat, heeft wel iets in de maatschappij waarvan die denkt, hé, dat zou beter moeten. Dat kan de ouderenzorg zijn, zoals we met Hugo vorige week over gehad hebben. Ik vind bijvoorbeeld lezen heel interessant en zo kinderboekenweken, dat je kinderen wat meer aan het lezen krijgt. Ja. Dus iedereen heeft wel iets waar die, om in Keingelul termen te blijven,
Keingelul
passie voor heeft. En ga dan zo'n project dus echt inderdaad vormen om die speler en maak er, om het voor hem wat interessanter te maken, gewoon een PR-campagne van. Dat is eigenlijk iets waar we normaal tegen zijn, maar ja, het, weet je... Zo'n speler mag ook wel een beetje aandacht krijgen als hij zich voor een goed doel inzet. Mm. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, noem eens iets, Bart Vriend voor Diversiteit.
Daar is hij weer. oké, goed. Mag ik?
Ja, is van Thomas maar.
Waar zijn we niet klaar?
Ik weet het, stond er een punt achter.
Uitroepteken. Exclamation point.
Ik ga het iets breder trekken. Jullie weten, ik heb altijd een beetje getwijfeld aan de zin van een trainingskamp. En ik herinner me een trip die ik in de A1 van FC Utrecht maakte. En we gingen in de winter, januari, naar Gambia met elkaar.
Hij heeft nou al gewonnen.
Ja, maar dat was echt gruwelijk, man. Dat was zo vet. We waren hoe oud ben je dan? 16, 17. En we gingen inderdaad met de maatschappelijke tak van Utrecht... gingen we in een dorp in Gambia... waar we in die compounds leefden een week lang... en met die gasten gingen voetballen. En we speelden ook een toernooitje. En we leefden in die familie een week lang. En telefoons waren natuurlijk daar niet. We hadden geen internet. En we waren gewoon een week lang in een wereld... die we totaal niet kenden. En toen maakte het al indruk. Maar toen waren we allemaal nog, zeker ik... ook nog een beetje schuchter... en misschien een beetje onverschillig over de wereld. Maar ik denk... Als je dat nu met een ploeg zou doen, eens in de 2-3 jaar of zo. Je maakt een uitstapje naar een land in Afrika of in India of wat dan ook. Ik weet zeker dat het indruk gaat maken en dat je daar sowieso als ploeg naar elkaar toe groeit. Dat is al een soort winstsituatie. Maar ook dat je wat ziet van de wereld wat je nooit eerder hebt gezien.
En, in principe hebben we er dus zelf meer aan dan de mensen waar je het
ik weet dat trainers zullen altijd denken... die zullen in termen van training en eenheid denken. Natuurlijk is dat ook een winstpunt. Maar vooral het opent je ogen voor dingen die in de wereld spelen... die je anders niet had gezien. En dat heb ik... Ik weet niet of jullie ooit in Afrika zijn geweest. Ik was er nooit geweest. Dat was voor mij de gelegenheid ook om een keer zoiets mee te maken. En raakte echt in contact met zo'n lokaal voetbalteam. En we trokken op met die jongens. En we spraken met elkaar allemaal in gebrekkig Engels. Want we begrepen er nog niet veel van. Maar het was echt indrukwekkend. En ik denk, als je dat sowieso ook met een volwassen, volwaardige voetbalploeg doet. Met gasten die allemaal... toch een beetje in een wereld leven die niet helemaal realistisch is en het gemiddeld is. Nou, dan kan je daar best wat meer betrokkenheid van bij de spelers losweken, denk ik. Dus dat is mijn pitch. Laten we stemmen. Met de handjes in de lucht. 3, 2, 1. Dat wordt lastig. Ja, dat wordt lastig.
Gelijk spelletje.
Zult gewoon zo laten. Ja. Dan? Ik vind het ook prima ook.
Ja, want ik heb Fokker gestemd.
Nee, ik geef de stem die op mij gegeven is, geef ik aan Bart.
Ja, maar slaat dat nou weer op.
Gelijkspel is ook prima. Ja. Het is ook een kut item ook. Tips van de week om mee af te sluiten. Van de Wiri.
Ja, ik heb weer een do-tip. Midden in de lockdown liet ik Joep een keer uit. Ik denk rond een uurtje of 12 s'avonds.
Ja.
Volledig uitgestorven op de straat.
Ja.
En ik loop...
Er stond alleen nog GoShare scooters die ik kon gebruiken ook.
Ja. Nee, ik loop langs richting het Centraal Station. En ik zie bij het Centraal Station zie ik iemand staan. En ik zie dat hij mij ziet. En hij trekt me in één keer een zieke sprint naar mij. En dat bleek uiteindelijk een dakloze jongen te zijn. Ja. die zo wanhopig was dat hij mij... Ik was de enige die op straat was. Ze zei, ja, meneer, kunt u me alsjeblieft helpen? Ik heb 20 euro nodig. Als ik 20 euro heb, dan kan ik slapen op mijn plek. Want ik moet 20 euro per week betalen. Dan kan ik weer een week slapen. En hij moet het vandaag voor 2 uur 's nachts hebben. Ja. Dus ik ben dan altijd een beetje argwanend. Want ik vind 20 euro vond ik veel. Ik zeg, sorry man, ik heb geen 20 euro op zak. Mm-hmm. Hij zegt, nou, je kan toch pinnen? Ik zeg, ja... Mijn eerste reactie is natuurlijk nee, maar ik dacht, nou oké, weet je wat, ik ga pinnen. Dus ik loop met hem naar de pinautomaat en pinautomaat deed het niet, want het was lockdown. Al die pinautomaten doen het niet. Dus ik zeg, ja, gozer, ik kan hier niet pinnen. Hij zegt, ja, aan de andere kant van Centraal hebben ze ook pinautomaten. Dus ja, iedere keer kom je zo op zo'n punt, zeg maar, van nee, ik ga het niet doen, maar ik durf het ook niet tegen hem te zeggen. Dus ik zeg, nou oké, weet je wat, dus ik loop met hem door dat tunneltje en ik vraag hem, nou, hoe kan het nou dat je dakloos bent geraakt? Nou, hij had wat mentale problemen en hij was een beetje verwaarloosd door zijn ouders en hij had een schuld van 15.000 euro opgebouwd. Ik zeg, hoe kan je nou een schuld opbouwen van 15.000 euro? Hij zegt, ja, ik had spullen besteld bij Neckerman. En die had ik doorverkocht. Want Neckerman die checkt helemaal niet of je dat überhaupt wel kan betalen. Dus ja, die uiteindelijk deurwaarde. Dus mijn schuld opgelopen tot 15.000. Ik zeg, dat is natuurlijk ook niet helemaal netjes van Neckerman. Hij zegt, ja, nee, maar ik heb het zelf gedaan. En, okay. Dus uiteindelijk komen we bij die pinautomaat aan de voorkant. Ook afgesloten. Hij zegt, ja, je kan nog bij taxichauffeurs pinnen. Ik zeg, ja, hij loopt dan gelijk naar de eerste taxichauffeur. Zit, kan hij 20 euro voor mij pinnen? De taxichauffeur die doet zijn raampje omhoog. Weer omhoog. En je zegt, nee, kan niet. Uiteindelijk bij de vierde taxichauffeur, die heeft me opgelicht. Mocht ik voor 25 euro, kreeg ik een briefje van 20 mee. Dus toen die gozer uiteindelijk 20 euro gegeven. En ik dacht van, nou ja, daar gaat hij van alles mee doen. Behalve zijn huurbaas mee betalen. Maar gisteren liep ik...
Maar je hebt hem best wel vaak...
Ja, ik heb hem redelijk vaak gezien. En als ik geld heb op zak, dan geef ik het ook. Want ik vind altijd, ja, dat geld, dat kan ik zelf missen. Ja. Hij loopt hier altijd in Rotterdam rond. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem van, ja, maar je krijgt toch wel wat... Hij zei, ja, ik krijg wel wat geld. Ik zei, nou, je kan toch ook gewoon, als je dan wat geld krijgt, kan je toch gewoon... Je kan toch één brood kopen en een pot chocopasta. En dan kan je toch best wel lang mee doen. Hij zei, ja, maar ik ga toch niet alleen maar chocopasta en brood eten. Ik zei, ja. Maar ja, hij zei, geen keuze. Hij zei, ja, maar ik wil ook wel eens spaghetti. En ik zei, ja, oké, nou prima. Maar toen kwam ik hem dus gisteren weer tegen. En hij zag me al vanaf afstandje aankomen. En hij begint in één keer naar me te zwaaien. Dus ik denk weer gelijk, godverdomme, daar gaan we. Maar hij zag goed uit. En zei, meneer, super bedankt voor vorige keer. Ik krijg een eigen huis. En hij zag er ook goed uit.
Hij was
dus
opgeknapt.
Dus dat fabeltje dat als je zwervers geld geeft,
nice.
Dat ze er alleen maar slechte dingen van kopen, dat gaat niet altijd op. En zeker in deze tijd hebben ze het hard nodig. Dus geef als het kan.
Populistisch toch goed.
Ja, nee, ik vond het echt leuk.
Goed van. Ja.
En niet zo naar, joh.
Nee, oprecht. Ja.
Hugo gaf ons vorige keer een tip. Charles Bukowski.
Ja.
En ik dacht, weet je wat, ik ga nou eens gewoon een tip
opvolgen.
Ja, dat is eigenlijk niet waar. Mijn moeder is ook fan van Charles Bukowski. Dus ik had, denk 2 dagen nadat de aflevering online was, een pakketje in de bus met werk van Charles Bukowski. Mm-hmm. En dit is wel serieus echt waar. Toe, jij, ik denk dat je me belde van de week of je appte dat verhaal over deze zwerver.
Ja.
En denk, die avond doe ik dat boek van die Bukowski voor het eerst open met gedichten. En dit was het eerste gedicht wat ik las. En dus ook mijn aanrader is De Genoegens van de Verdoemde van Charles Bukowski.
Mooi. Elke week een stukje.
Dat voorlezen beviel me goed. Dus komt ie.
Lekker.
Vuilnisbaklevens. De wind waait hard vanavond. En het is een koude wind. En ik denk aan de jongens van de dakloze opvang. Ik hoop maar dat er een paar bij zijn met een fles rood. Het is als je bij dakloos bent dat je merkt dat alles van iemand is. En dat er een slot zit op alles. Dit is de manier waarop een democratie werkt. Je pakt wat je krijgen kan, probeert dat te houden en er wat bij te krijgen als het kan. Dit is ook de manier waarop een dictatuur werkt. Alleen knechten ze daar hun paupers of maken ze kapot. Die van ons vergeten we gewoon. In beide gevallen staat er een harde, koude wind.
Sick. Ah, mooi. Mooi, want vanaf Bukowski is het een kleine stap naar Hank Moody. We hebben het vorige week even over gehad en ik heb toch even aan zitten denken. Californication is denk ik toch mijn favoriete serie aller tijden. En hij staat denk ik nog steeds op Netflix. Ik kwam, wat ik zei, ik kwam vorige week al ter sprake. Ik heb zelden zo'n lekkere serie gekeken. Het gaat over Hank Moody, de man die iedereen wil zijn.
Heb jij wel eens een periode in je leven gehad dat je dacht dat je hem was?
Ja, natuurlijk. Maar we schieten allemaal
te kijken. Ik draag alleen maar die zwarte t-shirts.
Ja, zwarte t-shirts. Oude Porsche.
80% van de mannen een periode heeft gehad in zijn leven dat hij dacht, ik zit er nou zo
ik
lekker.
Ik niet altijd zo intens van die kale bats van die maat van hem.
Charlie Runkle.
Ja, dat is, we hopen allemaal een beetje Hank Moody te zijn of en we zijn het waarschijnlijk allemaal niet. Maar het is een schrijver met een writersblok die een enorme teringzooi van zijn leven maakt. En een beetje zwelgt in medelijden, maar zijn ex-vrouw niet los kan laten. En van die teringzooi maakt hij toch wel weer wat, omdat hij ontiegelijk veel charme en humor heeft. En grossiert in prachtige quotes en uitspraken. Dus ik heb het denk ik 10 jaar geleden voor het laatst gekeken, maar volgens mij is het nog steeds best de moeite waard.
Ja,
dat
is geweldig.
En mee af te sluiten, er zit schitterende muziek in de serie ook. En wat mij daarvan bijvoorbeeld is bijgebleven is Gregory Alan Isaacoff. En daar wil ik graag mee afsluiten met Virginia May. Een van mijn favoriete liedjes. Dus Maarten, je wil nog iets zeggen?
Nee, daar gaat Californication afspelen.
Oh, had ook nog gekregen.
Nee, die zit er ook helemaal niet in, volgens mij. Dat nummer.
Wel een mooi naam.
Ja. Goed, daar sluiten we mee af. En bedankt voor het luisteren. En we zijn volgende week weer.
Groetjes. All this time just trading crimes. The Tombsmith packed the launch. He's headed down the coastline. It's blowing. Well, I heard it from the radio man. He's been locked up in the belfry, listening close to a string upon a can. Me, I'm sailing on to that savior. She's a pilgrim living on the modern time. Ever since I found her magic, now every car or cloud that passes is a sign.